Gemeente en gasten, welkom in deze dienst die geleid wordt door dominee Molenaar. Vanavond zijn er voor u de volgende mededelingen. De eerste collecte is voor de preekbeurten, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor veldwerk Goree Overflakkee. Deo voor Lente zondag 9 augustus gaat om 10 uur voor dominee Prins uit Middelburg en om 6 uur dominee Bouter uit Dordrecht. Dan gaan we nu zingen Psalm 146 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u hier in de kerk of thuis met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad. Gemeente, zetten we de dienst samen voor door te zingen uit de bundel Weerklanklied 230 vers 1 en vers 4. Vanmiddag zijn we ook verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En met die kerk beleiden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als een antwoord zingen we uit de bundel Weerklank 486, lied 486, vers 1 en vers 4. En ieder van u spreekt bij mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. De Bijbel, Gods woord openen, zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed en bidden om de hulp en leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe God de Vader in de hemel, op de tweede keer vandaag komen wij hier samen in de kerk, uw huis, samen als uw gemeente, om uw aangezicht te zoeken in gebed, om u te aanbidden, te eren, te loven en te prijzen. U bent groot, u bent goed, u bent genadig. Maar tegelijk met u die God die soeverein is, die onbegrijpelijk is. De God die we niet kunnen narekenen. De God die oproep tot overgave, vertrouwen. En met dat laatste, ja, dat vinden we nogal moeilijk. Omdat wij dan alles moeten loslaten. En ergens moeten blind varen op u. En wij zijn mensenkinderen. Ooit gevallen ver weg, lang geleden in het paradijs. Toen hebben we gekozen om als u te willen zijn. Met alle afschuwelijke, duistere gevolgen van dien. En toch, u bent die God die heilig is en soeverein en groot, maar die ook genadig is, die neerbuigt, die zich over ons ontfermt. U bent de God die met ons spreekt. U bent de God die ons ziet en kent en doorgrondt. U bent de God die zo geduldig is, zo genadig is, zo vol liefde, vol heilige liefde, dat u het allerliefste, het allerheiligste voor ons hebt gegeven, aan een kruis houdt, tot in de dood. Dat beseffend, dat maakt ons klein en nederig, en we bidden u, Heere, ontferm u over ons. Laat uw woord zo spreken. Laat het zijn een woord van hoop en moed en kracht. En dat we door gesterkt en bemoedigd worden. Misschien wel dat we hier ook in de kerk zitten of thuis meeluisteren met heel veel vragen en worstelingen en strijd. Heere, ontferm u over ons. En laat iets zien van uw genadige, liefdevolle, troostvolle aanwezigheid. En wil opwekken dat diep verlangen om voor eeuwig bij u te zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik ben bezig met een serie preken uit Job. En ik ben altijd gewend om de laatst gehouden preek mee te nemen. En dat was vanmorgen. Het grote centrale thema in Job is God en het lijden en God en alles wat ermee samenhangt. Het is de zevende preek, dus we rollen ook ergens in de geschiedenis, maar we gaan er vanavond wel bij stilstaan. En dat zijn een drietal lezingen. Job 38, vers 1 tot 15. Job 39, vers 1 tot 7 en 36 tot en met 38. En Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Job 38, vers 1 tot en met 15. Dat is de eerste lezing. En ik zal aankondigen wanneer we springen. Ik zal het rustig doen, zodat u mee kunt lezen. Job 38. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. En er volgt de ondervraging van Job. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft daar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? En waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten? Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en ze uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolk als een omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei: tot hiertoe mag u komen, niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen om de einde van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden? De aarde verandert als leem door een zegel en de dingen krijgen vorm als een kleed. De goddelozen wordt hun licht onthouden en de opgeheven arm wordt gebroken. En zo volgt nog verder door het verdere hoofdstuk over allerlei natuurverschijnselen waarin God als het ware aan Job een antwoord vraagt. En we lezen verder uit hoofdstuk 39. Daar gaat God de Heer verder met vragen stellen, maar niet meer over natuurverschijnselen, maar over dieren. En we lezen een paar over een paar van die dieren. Kunt u voor de leeuwin op prooi jagen en het verlangen van de jonge leeuwen vervullen als ze zich bukken in de holen en in hun schuilplaats zitten te loeren? Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel? Als zijn jongen om hulp roepen tot God, als ze ronddwalen omdat er geen eten is? Weet u de tijd waarop de berg geiten baren? Hebt u gezien dat de hinden jongen werpen? Kunt u de maanden tellen die zij vol moeten maken? En weet u de tijd van hun baren? Zij krommen zich en werpen hun jongen. Hun weeën drijven hun vrucht uit. Hun jongen worden sterk. Ze worden groot in het veld. Ze gaan weg en komen niet meer bij hen terug. Dan gaan we verder naar het einde van dit hoofdstuk. We beginnen bij vers 34. En de Heere antwoordde Job en zei: zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de Heere en zei: zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. En we lezen uit Markus 4, vanaf het 35e vers. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hen. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En er lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de zee ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vrezen met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezingen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dezelfde bewaren. In de verkondiging gaan we nadenken over het antwoord van God aan Job. En de tekstwoorden vinden we namelijk in vers 1, vers 38. Maar laten we zeggen, die twee stukken uit 38 en 39 komen in het geheel wel aan bod in de verkondiging. Deze woorden staan dan centraal. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei. Nou, laten we samen eerst zingen als een voorbereiding op de verkondiging. Psalm 43, vers 3 en 4. Zend hier uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tent te weten. En ook het vierde couplet.
Thank you.
Gemeente, straks na het amen van de preek zingen we van Psalm 3, het tweede en het vierde vers als een antwoord op de verkondiging. Geliefde gemeente, gasten, vanavond ook de kinderen die gekomen zijn naar de kerk. Het is midden in de vakantie, maar ik wil eigenlijk beginnen met een voorbeeld van school. Ja, gelukkig zit ik thuis. Dan mag ik lekker spelen, maar op school moet je leren. Taal, hè? En werkwoorden. En ook rekenen. En soms gebeurt het dat je op school hele moeilijke sommen krijgt. Nou, die legt de juffrouw meestal of de meester uit op het bord, hè? Zo'n digibord. En legt de juffrouw helemaal uit hoe je de som moet oplossen. Hoe je dat moet doen. Moeilijke deelsommen of vermenigvuldigingssommen. En daarna moet je zelf aan de slag met het werk. Dan moet je gaan oefenen. En dan snap ik niet meer. En wat doe je dan? Als je het niet meer snapt. En de som niet begrijpt. Of de opdracht van taal niet meer uitkomt. Wat doe je dan? Dan steek je je hand op, denk ik. Of je vinger. En dan komt de juffrouw of de meester komt even langs. En geeft een beetje. En geeft hij dan het antwoord of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zal wel makkelijk zijn natuurlijk als hij het antwoord geeft. Maar dat doet de meester niet of de juffrouw. Wat ze dan doen is allemaal vragen stellen. Om je een klein beetje op weg te helpen. Zodat je weer weet, oh ja, zo zit het. En dan ga je weer verder. Dan heb je iets geleerd. Job zit ook met een som waar hij niet meer uitkomt. Bij Job is zo ontzettend veel gebeurd in zijn leven. Zoveel rampen gekomen. Kinderen verloren, een bedrijf failliet. En zijn geziekte, hij zit op de puinhopen buiten de stad. En hij komt er niet meer uit. Uit de som van zijn leven. En hij worstelt met de vraag. Hoe kan het nu, als God goed is, als God rechtvaardig is, dat er zoveel oneerlijke dingen met mij zijn gebeurd. Waarom God? Waarom doet hij dat? Ik heb het niet verdiend. En toch gebeurt het. Als u echt rechtvaardig bent, dan doet hij dat niet. Dat kan niet. En zo zitten we eigenlijk midden in het leven van Job, in het probleem van Job. God en het lijden. Hoe kan een goede God, hoe kan een liefdevolle God, hoe kan een rechtvaardige God zich nu verhouden tot het kwaad? Dit is eigenlijk het thema van het hele boek Job. Het voelt me te ver om op alle details in te gaan. Zeker als je gekomen bent bij preek 7, om daar nu helemaal op in te gaan. Dan zit om 8 uur nog hier. Dat moet mij maar beperken. Maar Job snapt het niet. En we zijn ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 38, maar daarvoor zitten nog 35 andere hoofdstukken. Die gaan allemaal over Job en zijn vrienden. En Job gaat in discussie met zijn vrienden over deze vraag. Hoe kan een rechtvaardige God, hoe kan een goede God, nu zulke kwade dingen laten gebeuren in het leven van een gelovige? Want dat is Job. Job is vroom, oprecht. En de vrienden hadden alle oplossingen. Dat zijn allemaal discussies in de hoofdstukken hiervoor. De vrienden zijn gekomen. De vrienden wilden Job troosten. Een arm om hem slaan. Ze hebben 7 dagen hun mond gehouden. Toen ze gezeten hebben bij Job op de ashoop buiten de stadsmuur. En daarna zijn ze met Job in gesprek gegaan. In gesprek gegaan. In gesprek gegaan. 35 hoofdstukken lang. En de centrale boodschap van die vrienden was: Job, jij hebt iets gedaan waarom je door God bent gestraft. Of het nu openlijk is, of in het geheim, of misschien toch je zonen en dochters. God laat niet zomaar gaan. God is rechtvaardig en straft het kwaad. Maar deze vrienden waren slechte advocaten moeilijke troosters. En God, Job roept keer op keer de Heere God tot verantwoording. Heere God, waarom? Waarom? Nou ja, dit is een soort knoop. Een menselijke knoop. Waar wij ook wel misschien wel in kunnen zitten in ons leven. Heere God, waarom? Waarom? Overkomt mij dit? Gebeurt dit in de wereld? Ik kan de som niet compleet maken. Ik loop ergens klem. In de deelsom. Of in het vermenigvuldigen. Hij is me te moeilijk. Hij is me te groot. Geef alsjeblieft nou eens antwoord. Zodat ik de uitkomst weet van die moeilijke som. En dan? Laten we zeggen, na 38 hoofdstukken gaat de Heere spreken met Job. Het heeft even geduurd. En wie weet wordt het nu wel duidelijk waarom Job al deze ellende en misère is overkomen. Wat het doel daarvoor is. Tja, dat antwoord. Dat antwoord. Wat zegt God eigenlijk? Zegt God, maar luister Job, ja. Ja luister, ik zal eens even goed vertellen Job. Hoe het zit, waarom en waartoe. Het heeft eigenlijk te maken ja, met, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar een soort weddenschap. Met de duivel. Hè? Die kwam langs en die had je gezien. En die wilde we, nou, wat op de proef stellen. En we hebben een weddenschap afgesloten. Dat ik geloofde en zeker wist dat je het vol zou houden. En de duivel zei dat hij je geloof in mij zou opgeven. Ja Job, zo is het. Maar weet je nou, word maar niet te boos. Want ik heb alles overwonnen. Ik ben overwinnaar van het kwaad en van het slechte. En ik heb alles ook overwonnen. Ja Job, natuurlijk, het was een ramp. Maar nu begrijp je het. Nu snap je het. Nu kan je het een plaatsje geven in je leven. De duivel is verslagen. Heb goede moed. Het is een niets nuts. Hij is krachteloos. God is overwinnaar. Dat antwoord komt er niet. Niet. We hebben samen een deel gelezen uit Gods antwoord, hoofdstuk 38, 39, de volgende nog 2, 40 en 41, gaat over de monsters, het leviaat en de behemoth. Maar ook in datzelfde hoofdstuk, hetzelfde soort opbouw als hoofdstuk 38 en 39. God doet dat helemaal niet. Is dit nou eigenlijk wel het antwoord waar Job op zit te wachten met al zijn vragen in de hoofdstukken ervoor? Vanaf hoofdstuk 4 beginnen de vragen en de gesprekken met de vrienden en al die vragen die daar gesteld worden over God en aan God, is dit dan het antwoord wat God geeft? Is God nu zo slecht in antwoord geven? Is het eigenlijk wel eerlijk wat God hier doet aan Job? Als Job op die manier heel snel leest, of zou hij de weg kwijtraken in het hele boek Job? Hij is toch zo onrechtvaardig behandeld. Het is toch begrijpelijk dat je zo in wanhoop uitbarst, net als Job. Stelt God hier niet teleur? Alle stemmen verstommen. De vrienden zijn verdwenen van het toneel. Hier blijven nog maar twee over, namelijk Job en God en God en Job. Geen redeneringen, geen argumenten. Alle menselijke woorden komen tot stilte, ook van die vrienden die Job hebben veroordeeld. Job zwijgt ook. Het is een soort stilte voor de storm. Dat kennen we wel. En dan gaat het plotseling waaien, stormen. Rondom Job, letterlijk. Want in de storm en het geweld komt God dichterbij. In het windgedruis verschijnt hij. Net als bij Mozes op de berg de Horeb en ook Elia op de berg de Horeb. Als God daar verschijnt aan Mozes en Elia in die intieme moment. In die wisseling van woorden en aanwezigheid. daalt de Heere neer en komt op mensen, hier ook bij Job. En dan, zo zegt de tekst, antwoordde de Heere Job uit een storm. Antwoord. U moet ze nog maar eens natellen. Hoofdstuk 38, 39, 40, 41. In onze vertaling, als ik goed geteld heb, zou er eentje naast kunnen zitten, staan er 52 vraagtekens. 52 vraagtekens. Is dat een antwoord? Dat zijn we geen antwoord. Dat zijn vragen. Als je zo diep door het ellende bent geslagen, is het als het ware of God de duimschroeven er gewoon opzet bij Job. En Job als het ware, zo lijkt het, vernedert. Een draai om zijn oren geeft. Alsof God als een blinde man over de emoties en gevoelens en het verdriet en de rouw van Job heen walst. Is dat niet wat vreemd voor ons als we dat tot ons door laten dringen? Iemand zei het nog als reactie vanmorgen op de preek. Is dit nu pastoraal? Of wil de Heere Job iets leren? Net als de meester of juffrouw op school, als de som te moeilijk is. Dan geeft de meester en de juffrouw niet gelijk het antwoord, maar stelt hij of zij vragen waar je klem bent gelopen om je op weg te helpen in het zoeken naar het antwoord. Het juiste antwoord. Daar leer je iets van. En daarom stelt de Heere God vragen aan Job. Kijk, het hele boek Job, alle hoofdstukken, gaat over God en het lijden. En God en het lijden, een klein uitstapje voor u. God en het lijden heeft alles te maken met het spanningsveld tussen hoe kan God rechtvaardig zijn en liefdevol zijn. En moet God niet het slechte straffen, het kwade straffen? Dus is het lijden niet een soort straf op het leven? Wat was mensen doen en voor wat hoort wat als een soort weegschaal? Dat is het hele discours, zeg maar, het hele verhaal in het hele boek van Job. Dat is eigenlijk de argument als je Job gaat lezen. Het hele boek Job, voor jezelf een keer een tafel. Moet je altijd opletten als je de vrienden leest, die vier vrienden, de vier. Dat die dat als basisargument aandragen. En dat Job dat verwerpt. En hier gaat God Job leren, door middel van die vragen, om te gaan kijken uit een ander perspectief. Niet uit een menselijk perspectief, maar uit een goddelijk perspectief. Want ons menselijk perspectief is veel te bekrompen. God heeft een groter perspectief. Een universeel uitkijkpunt. Het is als het ware of wij op het strand staan en wat om ons heen kijken. Maar de Heere God staat op de uitkijktoren en kan veel verder kijken. Hij overziet alles. Nou, dat gaat God aan Job als het ware leren. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door vragen te stellen. En in de hoofdstukken die wij gelezen hebben, zijn dat vragen. Het is een beetje een Oosters geschrift, Job. Oud, stamt uit de tijd van Abraham. In die tijd moet Job waarschijnlijk geleefd hebben. En dan is het heel breedsprakig, maar hij gaat eerst vragen stellen over de natuurverschijnselen. En dan gaat God vragen aan Job stellen over de dieren. Hoofdstuk 38, hoofdstuk 39. 40 gaat hij nog verder over het kwaad in deze wereld, namelijk de Leviathan en de Behemoths, de monsters, de zeemonsters, zeg maar. Wat voor kwaad die niet teweeg brengen. Nou, laten we ons maar focussen eerst op die eerste twee. Hoofdstuk 38, natuurverschijnselen. En wat doet God dan? Als de juffrouw op school. Hij neemt het leerling Job bij de hand. Hij neemt hem naar buiten en hij zegt, kijk Job, kijk nou eens goed om je heen. Kijk nou eens naar de wereld. Waar was jij, Job, toen ik fundamenten legde van deze aarde? Toen ik als het ware het meetlint nam en de hele aarde opmat en alles zo precies op zijn plekje neerzette. Heel secuur. Job, kan jij zeggen waarin de voetstukken van de aarde zijn verankerd? De fundamenten. En wie dat heeft gelegd? Nou, ik wil je te vertellen, je was er helemaal niet. Alleen de engelen waren daar. En ze jubelden. En verheugden zich daarin. Of Job de zee, vers 8 tot 11. Wie sloot de deur van de zee eerst open van het water, zeg maar, van de fonteinen waardoor het water de oceanen instroomde? En wie sloot de deur als het ware weer toe, dat de zee ook weer zijn grens kreeg? Job, wie was dat? Was jij erbij? Of niet? En Job over de dageraad, hè? Vers 12 tot en met 15. Ik roep de dageraad tevoorschijn. Morgenrood komt op. Een nieuwe dag breekt aan. Job, heb jij wel eens zoiets gepresteerd? Als de stralen over de dag komen en de morgenlicht breekt aan. Hoe prachtig is het als de nacht moet wijken. Wie geeft die machtige kleuren, Job? Of de diepte, de oceanen en de zeeën. Daar gaat hij in vers 16 tot en met 18 op door. Hè? Job, ben je wel eens geweest bij de diepste plaats op de aarde? Hè, de troggen, zeg maar, die zo diep zijn dat een mensenleven daar niet kan, door de druk kan leven. Job, je bent er niet geweest. Maar ik heb het gemaakt. Ik heb de mysterie van de zee geformeerd. Door grond. Job. En de weerkundige verschijnselen, hè, vers 22 tot met 30, en dan gaat het over, ja, Job, wie heeft de voorraadkamer van de sneeuw? En wie laat het sneeuwen? Wie laat het water stromen als uit een kruik over deze aarde, waardoor de aarde ook bevochtigd wordt en de natuur kan groeien en bloeien? Wie heeft de geulen gegraven waarin het water stroomt als rivieren en beekjes over het land? Job, wie? Wie laat het vriezen? Wie laat het dooien? Wie geeft de regen, de dauwdruppels, het ijs of de rijp dat uit de hemel neerdaalt? Job, wie? En wie regelt de sterren, hè, de dierenriemen en de Orion? Maak jij ze vast en los, Job? Ik. Wat God doet met Job hier is de hele wereld en de schepping en zijn glorie en zijn majesteit schilderen met hele menselijke woorden. En Job iedere keer weer zeggen, Job, waar was jij? En kan je dat ook? En ben jij machtig om dat zo te creëren, te scheppen en te maken? En Job? Wat zegt Job? Niets. God gaat door met allerlei vragen stellen opnieuw. Hij is er nog niet als de leraar die zijn leerling langzaam naar het antwoord wil brengen. Dan stelt hij allerlei vragen over de dierenwereld aan orde. Ik zal ze niet allemaal uitwerken, maar het zijn allemaal dieren die in het wild leven. Dus geen tamme dieren, zeg maar. Het is de leeuw, het is de raaf, het is de steenbok, het is de buffel, het is een struisvogel, het is een paard, het is een valk en het is een gier. Allemaal vragen over die dieren. En wat vraagt God erin, of wat legt God als het ware bloot? Namelijk het onvermogen van Job om een antwoord te geven op die vragen. En wat is het doel daarvan, van God? Kijk, de Bijbel is geen natuurkundig of biologieboekje. Waar we kennis van de natuur uit opmaken. Maar God zet als het ware vraag voor vraag uiteen om Job tot een conclusie te brengen. Nou, welke conclusie wil hij brengen namelijk? Dat in de natuur er een orde is en een regelmaat is en een oorsprong is en heerschappij zit. En wie heeft die heerschappij? De Heere God. En wie heeft dat gemaakt? De Heere God. En wie is soeverein over deze wereld? De Heere zelf. Tegenover die trieste Job. Die gebroken man. De wereld is niet een soort kookwekker, hè? Dat kennen we, zo'n kookwekker, zo'n ouderwetse. We hadden vroeger altijd een ei, maar ik heb hem laten vallen. Dat is zo'n draai-ei, zeg maar, die draai je dan op en dan kan je hem 10 minuten, dan kan je eieren koken. 6 minuten, dan zijn ze hartgekookte eieren. 6 minuten dat ding zetten, zet je neer, dan gaat dit ding en in pring gaat hij af. Laat de kookwekker af. Er zijn mensen die geloven dat God, ja, God, de God heeft de wereld geschapen, maar het is een soort kookwekker en die wordt dan opgewonden. En God weet precies wanneer. En dan zet God als het ware de aarde neer als een kookwekker. En die gaat dan aftikken. En als het belletje gaat, komt hij terug op de aarde. En als iets blijkt uit Job 38, 39, 40, ook 41, is dat dat niet zo is. De orde, de heerschappij, de soevereiniteit over deze wereld ligt in handen van God. Nog een stukje dieper gaat het. Het gaat niet alleen over de wereld en de schepping. Het gaat ook over de mens Job. Of u. Of jou. Jij. Gods soevereiniteit. Gods heerschappij. Gods orde. Gods zorg. Gods trouw. Zelfs in het onbegrijpelijke, zeg maar, ligt bij God zelf. Job hoeft niet te denken dat God hem is vergeten. God heeft deze wereld goed geordend, prachtig geschapen. En ook het niet perfecte, het wilde, het gevaarlijke ligt in Gods hand. Het verbazingwekkende in de wereld ligt nog ook in Gods hand. En het lijden van Job en het lijden van ons en het lijden in deze wereld is niet een ondergraving aan Gods heerschappij, zoals Job beargumenteert. Het is ook niet een onrechtvaardig handelen van God. Nee, er zit alleen veel meer wijsheid achter het gebeuren dan Job kan begrijpen en dan dat wij kunnen begrijpen. We begrijpen het lijden niet. Lieve mens. En we gaan het ook nooit begrijpen. Omdat God veel groter is en hoger is. En zo kan je de som als het ware niet oplossen. Dan verlies je je weg. Want systematisch klopt het nog steeds niet. Zelfs in hoofdstuk 41 niet. En een atheïst die denkt, recht toe recht aan, als er zoveel lijden in de wereld is en God bestaat en die God is een God van liefde, dan heb ik mijn buik vol van die God en ik kan niet geloven in die God. Het klopt niet, dus het kan niet. En als het niet kan, dan bestaat God niet. Alsof God, alsof de mens het laatste woord heeft over God. Wij kunnen God niet volgen. Wij kunnen God niet narekenen. God en de duivel zijn niet na te rekenen. En die het na wil rekenen, vervalt in ongeloof. Dat wil God die laten zien. Ik ben niet na te rekenen, ik ben niet na te tellen. Kijk naar het kruis, dat is ook niet te bevatten, te berekenen en na te tellen. Daar kan je ook geen opstelsom van maken. Dat is ook het wonder. Kijk naar de storm op meer in, waar de discipelen in het scheepje zaten en Jezus aan boord. Maar ze konden ook niet rekenen. Maar Job, maar discipelen, maar u, ik ben wel bij je. God spreekt door de storm. God is aanwezig in de storm van het leven. Daar spreekt de stem die rust brengt. Wat is die stem die rust geeft en troost tot op de dag van vandaag? Dat kan je vergelijken met een kamer. Een donkere kamer, een slaapkamer. Dat kunnen de kinderen ook begrijpen. Een slaapkamer is helemaal donker en dan slaap je en dan droom je en dan schrik je wakker en een hele enge droom. En dan ga je hard huilen, maar het is aardig donker, je ziet niks en je gaat toch harder huilen. En wat doen je vader of moeder beneden? Die doen het ganglicht bovenaan en die gaan de trap op. Maar als het ganglicht aangaat, dan zie je onder de deur zie je een streep met licht. En die lichtstraal gaat naar binnen. Dat geeft al rust en troost. Want je weet, daar is papa en daar is mama. En als ze getroost hebben, ze gaan weer weg, doen ze de deur weer dicht. En dan zeggen ze, we laten het licht op de gang wel aan. En dan zie je die lichtstreep onder de deur, over de vloer. En die lichtstreep onder de deur door geeft al rust. Als God spreekt tot ons, tot Job, tot de discipelen, is dat als een lichtstraal onder de deur door. Het troost, het helpt. Want in die lichtstraal is de zekerheid dat het goed gaat komen als Jezus terugkomt. Op die diepste momenten, de donkerste momenten, is daar de lichtstraal onder de deur door die ons hoop geeft. Het is een lichtstraal van zijn genade, van zijn reddende aanwezigheid. Want dat gebeurt hier ook in hoofdstuk 38 en 39. Hoofdstuk 38 begint zo machtig mooi. Daarna antwoordde de Heere. Als je je Bijbel erbij hebt, zie je de tekst. Daar staat Heere met kapitale letters. Daar staat in het Hebreeuws JHWH, Yahweh. Voor het eerst na hoofdstuk 1 en 2, dus na 36 hoofdstukken, staat er in Job weer de naam van de Heere God. Het is een naam met een belofte, namelijk JHWH, Yahweh betekent ik zal er zijn of ik ben erbij. Job, ik ben erbij. Het is niet een abstract filosofisch begrip van God of een constructie. Maar God die erbij is, dat is de verbondsgod. De God die op het oog hebt. De God die er is en er was en er altijd zal zijn. De God die zijn naam heeft verbonden met je naam in het water van de doop. Zo is God. En wat hij bij Job doet, door middel van die vragen en het gesprek en de ontmoeting in de storm. Hij legt als het ware zijn hand op Jobs mond. Job, zwijg maar. Ik ben met je. Meer hoef je niet te weten. Je mag je mond houden. Want Job weet het. Zijn verlosser leeft. Zijn God is hem niet verlaten. Zijn God is hem niet vergeten. Hoe donker de nacht van zijn leven ook is, hij kan verder. Ondanks alles wat hem is overkomen. Hij legt, en daar roept de Heere God hem toe op, zijn handen, zijn leven, in Gods vaderhanden. Amen. Samen danken en bidden. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. En Open Doors vraagt deze week voorbeden voor Kania en Phonesai uit Laos. Ze zijn christen, maar werden samen met andere christenen uit het dorp verdreven en wonen nu samen in een hutje in het bos. We bidden dat ook zij op die plaats in zulke omstandigheden tot zegen mogen zijn. Verder dragen we op onze regering en overheid. We bidden ook voor Jannie Bakelaars, die is vorige week gevallen, heeft haar pols gebroken. We bidden voor verder genezing en herstel. Laat ons danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u. We danken u dat u groot bent en goed bent, maar dat u ook die soevereine God bent die heerst over deze wereld. En als Job, dat oude geschrift, het ons ook leert dat in deze wereld niet buiten u omgaat. Dat u koning bent. En dat deze wereld niet zomaar afloopt. Maar dat u regeert. Dwars door de chaos en puinhoop op deze wereld. Van de keuzes van mensen. Bent u de grote koning. Dat wilt u Job leren, maar ook ons leren. En ondanks het kwaad in deze wereld, het lijden in deze wereld, bent u de God die dat niet zomaar tolereert. Maar u bent de God die daar ook over regeert. En dat begrijpen wij niet. Dan klopt de som niet. Maar wilt u geven dat dat niet van ons afhoudt en brengt van u af? Houdt, maar dat het juist brengt tot overgave, geloof, bekering. Het onmogelijke is bij u mogelijk. En wilt u dat werken door uw geest? De machten van de boze willen dat kapot laten gaan, maar wij bidden u, leg de macht van de Satan aan banden. En hij is gebonden door uw opstanding Jezus Christus. En wij geloven dat tot de dag dat u terugkomt, dat hij nog met zijn staart wat kan roeren. Heere, geef ons zo een leven met u, omdat u de God bent die er is en er was en er altijd zal zijn. En dat u doorgaat en niet loslaat het werk van uw handen. En zegen ook ons, als wij te maken hebben met lijden of met al die diepe moeilijke vragen. Geef ons ook overgave en rust in u. We bidden voor onze broeders en zusters onder veel moeilijker omstandigheden. Want wij leven gewoon vrij in een land hier in Herkingen. In Nederland, Flakkee. Gesloten setting, de Bijbel belt, met alle voorrechten van dien, dat we ook dat helemaal niet zo goed beseffen. Maar juist als we bidden voor onze broeders en zusters die lijden om uw naams wil, dan hebben we het gehoord in Laos, uit dorpen verdreven en gewoon wonend in de woestenij, in een hutje, in het bos. Om daar samen te leven, samen te bidden, samen u groot te maken. Wij kunnen het bijna niet voorstellen alsof wij hier uit Herkingen verdreven worden. Omdat we u willen volgen. En ergens in de duinen bij Oudorp moeten leven. Met onze kinderen. Dat we daar bij elkaar kunnen scharrelen. Dan bidden we je voor juist voor die broeders en zusters. Om de zulke omstandigheden. Die zo diep moeten lijden. Maar zo'n diep vertrouwen in u hebben. Wilt u hen zegenen. En tegelijk wilt u ons ook zo'n diep vertrouwen geven als hen. Zo zijn zij weer voor ons een voorbeeld. En laat ons ook zo tot zegen zijn in de wereld om ons heen. We bidden voor onze regering en overheid. Wilt u hen zegenen en wijsheid geven in alle besluiten die zij moeten maken. Maar wil ook geven dat ze een betrouwbare overheid zijn. En niet vandaag zus en morgen zo. En afspraken van een paar jaar geleden zomaar in de prullenbak worden gegooid. Heere God, geef ons ook een goede overheid. Die doet wat recht is in uw ogen. We dragen ook op de zieken, de zorgen, waar lijden is en verdriet. We denken bijzonder aan Jannie Bakelaar. Vorige week gevallen, haar pols gebroken. Wilt u haar zegenen en ook herstel geven. Maar ook haar troosten en bij haar zijn. Zegen ook ons als wij van hier gaan. Zegen ons in de week die voor ons ligt. En maak ons tot een zegen voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat bidden we in de erkentenis en belijdenis van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen ons slotlied, Psalm 68, vers 10. Geloof zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.